In Philippeelsen 2 waren wij nog bij min of meer een climax van deze uiteenzetting. Gedeelte waarin wij van harte worden opgeroepen om onze zaligheid te werken. Omdat het God is die in ons werkt, zowel het willen als het werken. Dat was 2 vers 13. En daarom tot ons wordt gezegd, doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken. Doorspreken zou de meest letterlijke vertaling zijn van het woord. Want als het God is die in ons werkt, dan zouden wij daar niet al te veel bezwaren tegen maken. En dus zonder murmureren en doorspreken of tegenspreken, of samenspreken, dat doen. Let op het woord murmureren. We weten waar dat woord vervoegd wordt over het algemeen. Hè? We lezen het over Israël in de woestijn. Het volk murmureerde, het was een verlost volk. En toen begon het te murmureren. Daarvoor hoorde je ze er nooit over, maar daarna wel. Murmureren heet dat. Protesteren, mopperen. Nou ja, wat het woord betekent, dat hoef je niet uit te leggen. Je hoeft het maar uit te spreken, dan weet je wat het betekent. Hè? Ja. Je ruikt het als het ware. Gemopper. Maar dat zouden wij niet doen. En het doel is, opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, kinderen God zijnde onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichten in de wereld. Een aardige volzin. Opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, en bovendien onstraffelijk, te midden van alles wat krom en dus verdraaid is. Zijn genadig, dat zou u misschien opvallen. Zijn genadig dat er niet gesproken wordt over het resultaat van de dingen die wij dan wellicht doen. Maar er wordt alleen gezegd, doe het, doe ze. Doe alle dingen zonder murmureren en tegenspreken. En daarmee, alleen met het doen al, staat er op dat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn. Ik hoop dat u begrijpt wat ik nu zeg. Het gaat niet zozeer om het eindresultaat van waar we mee bezig zijn. Op een of andere wijze. Het gaat erom waar we mee bezig zijn. Wat onze aandacht heeft enzovoorts. Het is voor velen een teleurstelling, heb ik begrepen. Ik kan het moeilijk begrijpen, maar voor velen is het teleurstelling aan te moeten horen dat het niet gaat om het resultaat van hetgeen wij hier tot stand brengen of doen of laten of wat dan ook, maar dat het alleen maar gaat om dat wij het doen zonder acht te geven op het resultaat. Dat namelijk is tamelijk ongebruikelijk in onze moderne samenleving in elk geval. Het moet allemaal resultaatgericht zijn. Je moet je doelen stellen. Target, heet zo'n ding. Target. Ja, ik dacht vroeger dat het een soort vis was, maar weet ik veel. Je moest je targets moet je stellen enzovoorts. Wij christenen moeten dat tegenwoordig ook, heb ik me laten vertellen. En de Bijbel spreekt daar helemaal niet over. Integendeel, die laat dat buiten beschouwing. Die zegt gewoon dat het ons eigenlijk ook niet zoveel aangaat. Het resultaat van onze arbeid. Want wij zijn maar dienstknechten. Wij stellen ons geen targets, geen doelen. Wij hebben maar één doel. Namelijk betrokken te zijn in het werk van de Heer. En waar het er allemaal toe leidt. Daar weten wij alleen in algemene termen wat van. En dat zou voldoende moeten zijn. Dat luidt ongeveer als volgt. God doet alle dingen medewerken ten goede voor degene die hem lief hebben. Staat er. Dat is die uit... dat is Romein 6, als ik me goed herinner. Soms ben ik in de war, maar... En dan was het 8 of zo. Maar ik probeer hem even op te zoeken. Het zal wel 8 zijn dus. Ja, dat is ook 8. Natuurlijk, het is, natuurlijk is het 8, ja. Vers 28. Wij weten dat dengenen, dat wil zeggen voor degene die... Dengenen die... Wij weten dat voor degene die God liefhebben... alle dingen medewerken ten goede... voor degene namelijk die naar zijn voorneming... naar zijn voornemen geroepen zijn. Degenen die God liefhebben... zijn degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Dan moet ik twee dingen waarschijnlijk aan uitleggen. Het eerste probeer ik zo snel mogelijk even te zeggen. Dat is, liefhebben is in de Bijbel een praktisch begrip. Ik wil graag daarvoor in dienen. Want dat is zo ongeveer de betekenis. Liefhebben... wil zeggen zich ergens aan wijden. En dat is altijd in een dienstbare positie. God liefhebben is een praktisch begrip. In de Bijbel vind je niet allemaal dat vage gedoe. Men probeert er wel allerlei vaags in te leggen. En zelfs dat wat in de Bijbel heel concreet is nog te vervagen. Maar in werkelijkheid, dit soort begrippen zijn lang niet zo abstract als dat ze in onze taal dikwijls geworden zijn. Het is een zeer concrete aangelegenheid. Vandaar dat je ook de opdracht kunt uitvoeren. De opdracht namelijk, gij zult de Heer uw God liefhebben. Als je weet hoe dat moet, dan vul je gewoon in, gij zult de Heer uw God dienen. Gij zult u aan de Heer uw God onderwerpen. Gij zult naar de Heer uw God luisteren. En dat is het dan. Gij zult u aan hem onderwerpen. Dat is het feitelijk. En met geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw kracht en al wat in u is, geheel uw verstand, wat er maar was. Wat voor woorden er maar staan in de verschillende vertalingen. Dat is het. Dus wij zouden God lief hebben. Dan hebben wij ook inderdaad deel aan die roeping. Want... staat parallel, degene die God lief hebben, namelijk degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Geroepen namelijk tot zo'n stelling voor een erfenis. Daarvoor zou men beschikbaar zijn, zou men de Heer dienen. Voor een erfenis, vooral moet men zich kwalificeren. Ook al is men van geboorte erfgenaam... Nou ja, dat was vroeger zo voordat we dat afgeschaft hebben in Nederland allemaal. Hè. Tegenwoordig erft de overheid, dat weet u. Hè. Vroeger heette dat lijkroof, maar dat heet tegenwoordig successierecht. Nee, zo heet het niet meer. Hè. Ze hebben er weer een ander woord voor uitgevonden, omdat we langzamerhand doorkregen dat het crimineel was. Zo was het toch?
Maar een gedeelte was afgezet toe eigenlijk.
Hè?
Een gedeelte. Familie en kinderen vallen dan wel een beetje mee.
Als je niks hebt, valt het wel mee. Voor ons valt het wel mee, broeder. Maar als je wel wat hebt, vergeet het maar.
Dat
heb ik. Ja? Nee, ik niet.
Je zal belasting overbetaald. Dan vraag vangen ze weer.
Niet alleen al één keer.
Nee.
Al vele keren. Maar daar moeten we het nou even niet over hebben. Waar het over gaat namelijk... is dat men is op grond van geboorte erfgenaam... maar of men ook erft, hangt nog... Ik bedoel, koningin Juliana had 4 dochters.
Ja.
2 daarvan hebben zich sowieso in de tijd gedisqualificeerd. Daar kwam niet eens meer in vragen. En ze kozen daar bewust voor.
Nee,
ze hebben daarna ook die erfenis niet meer in tranen gezocht. Maar als het gaat om die erfenis die de Heer voor ons weg heeft gelegd... dan ga je daar spijt van krijgen als je die laat lopen. Dat is Hebreeën 12 waar dat zo staat, hè? Ja, dat niet iemand zijn hoereerde, want zo heet het daar. Of een afgodendienaar. Zoals Esau die om spijzen zijn eerst geboorterecht weggaf. Enzovoorts. Nou, daar gaat het hier om. En nou is de laatste vraag in verband met deze zin is nou heel makkelijk geworden. Wij weten dat degenen die God lief hebben, dat wil zeggen voor degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn, alle dingen doen medewerken ten goede. De laatste vraag is dus, maar wat is nou ten goede?
Die erfenis.
Die zoonstelling, die erfenis. En dat, daar kom ik niet op omdat ik nou zo'n leuk verhaaltje erbij verteld heb. Of zo. Om u op voorhand op een goed been te zetten. Op het been dat ik het uitzoek. Daar ging het hele hoofdstuk over. Over dat wij kinderen God zijn. En dat wij met Christus lijden en met Christus zouden verheerlijkt worden. En als we kinderen God zijn, zijn wij, vers 17, ook erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Omdat wij zouden met hem lijden en, daarom, en daardoor ook met hem verheerlijkt worden. Want ik houd het ervoor dat de lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die in ons zal geopenbaard worden. Want we zijn een hoop zalig geworden. Wij verwachten namelijk de aanstelling tot zonen, vers 23, de verlossing van ons lichaam en daarmee dus die erfenis. Want dat is wat zoonstelling is. Dat overkwam Ezo niet, maar Jacob wel. Het was wat ingewikkeld daar, maar het was wel volgens de prognose, laat ik het zo zeggen dan. Dat was niet de prognose, maar dat was de gewoonte. Inmiddels, na zoveel generaties in de familie, was dat gebruikelijk. Hè? Dan werden ze verwisseld. Van de week kwam ik tegen een familie, die heette... Ik weet niet of je er ooit van gehoord hebt, misschien Frits-Jan. Een familie, die heette, alle mannen heette Hendrik. Heinrich. Hendrik. Duitse familie, Royce. Graven van Royce. Iedereen heet Hendrik. Eeuwenlang. Al die jongens heten Hendrik. En dan krijg je dus dat vader heet Hendrik 3. En hij heet zijn zoon Hendrik 6. En dan krijgt hij nog een zoon, dat is meteen Hendrik 13. En dat gaat er zo door, want waar in de familie maar iemand geboren wordt, heet die Hendrik, krijgt het volgend nummer. Totdat de eeuw om is, de 100 jaren om zijn. En dan beginnen ze overnieuw te tellen. Maar dan ben je dus de volgorde van die nummers kwijt. Zo kom ik erop. Dat is een verschrikkelijke uitzoekerij. Wie is wie, zei het allemaal. Heinrich Reuss. En dan nog wat. Met een rugnummer. Nou ja. En dan zijn nog die rugnummers van dezelfde man niet altijd dezelfde. Want het hangt er vanaf welke functie die vervult. Want hij krijgt de rugnummer ook nog van zijn functie die hij heeft. En dan, oh man. Ingewikkeld. Maar dat maar even terzijde. Efrem en Manasse. Ja, het was Manasse en Efrem. Maar waar het over gaat, dit is wel belangrijk. Het begrip van het erfrecht, uiteraard. Hè. Dat is wat hier aan de orde is. En er staat gewoon dat voor degenen die God dienen, zo kwam ik erom, liefhebben, werken alle dingen medewerken ten goede. Dat weten wij. En dat is wat God kennelijk doet. Al staat het er niet zo actief geformuleerd. Want er staat gewoon dat alle dingen medewerken ten goede. En alle dingen is het onderwerp en niet God. Maar er blijft dus een beetje... God blijft als het ware op de achtergrond. In die zin althans. Want waar het over gaat namelijk... is dat officieel God zich in onze dagen verbergt. Maar niettemin... Hij gebruikt blijkbaar al wat er gebeurt ten goede. Voor zover wij oprecht zijn. En zal ik het met andere woorden zeggen. Voor zover wij zoeken de dingen die boven zijn waar Christus is aan de rechterhand Gods. Of wij zoeken eerst het koninkrijk. Dat is de variant in Matthäus 5. Die andere was... Colossense 3, dan doet hij alle dingen medewerken ten goede. Impliciet, en voor alle duidelijkheid, hij doet dus de slechte dingen medewerken ten goede. Dat de goede dingen medewerken ten goede, ja, dat is waarom het goede dingen zijn. En dan hoeft het ook niet gezegd te worden. Maar het betekent dat ook al wat er verkeerd gaat, eventueel... Langs welke norm ook, dat alles wat er verkeerd gaat ook door de Heer gebruikt zal worden ten goede. Want het dient tot onze tuchtiging. Ik was weer even terug in Hebreeën 12. Daar ging het immers over, dat heb ik niet gezegd, maar in Hebreeën 12 staat dat daar. Dat niet iemand zei een hoereerde gelijk Ezo, maar een halve bladzijde eerder staat dat wij als zonen... getuchtigd worden, opdat wij bekwaam zouden gemaakt worden tot de erfenis. En je kan van het woord schrikken, tuchtigen, maar in de praktijk betekent het toch heus gewoon opvoeden. Met alles wat daarbij hoort en geïmpliceerd wordt dat opvoeding geen prettige zaak is. Ik zal er meteen even iets ironisch over zeggen. U weet, als er wat misgaat in onze levens, dan weet u hoe dat komt, toch?
Ja.
We hebben een slechte jeugd gehad, broeder. That's it. Ja. Maar naar Bijbelse maatstaven is dat een zegen. Want het is om opgevoed te worden. Opvoeding is, daarom is opvoeding zo'n zwaar woord in de Bijbel. We hebben net woord opvoeding, alsof het alleen maar gaat over voeding. Om je op te brengen, om je groot te maken. In de Bijbel heet het kastijding, tuchtiging. Het leven van een kind is niet zo prettig. Want een kind wil een kind blijven, maar het moet volwassen worden. Dan moet het over de drempel gejaagd worden. En dat wil het niet. Of het wil wel, maar dan willen de ouders dat weer niet. Die willen het als kind houden. Dat is in onze dagen zo. De ouders willen zelfs zelf kinderen worden. Maar, hè, nooit opgevangen? Nou ja, laat ik ook maar niet verder op ingaan. Maar het blijft dus allemaal een beetje moeilijk. En als je één keer volwassen bent, wie wil er nou kind wezen? Zo lollig was het dan ook weer niet. Toch? Of wel? Ik moet u zeggen, ik heb een boel geleerd in mijn jeugd, hoor. En daar ben ik nog dankbaar voor. Maar als u vraagt of het makkelijk was, nee, uit de grond van mijn hart. Nee, het was niet makkelijk, het was niet leuk en ik hoef er ook niet naar terug. Maar ik heb er wel wat aan gehad. En daar gaat het maar om. Nou goed, tot zover mijn persoonlijke getuigenis. En nu dan maar weer terug naar de Bijbel. De Bijbel zegt dat wij kinderen God zijn. En hier op aarde, terwijl we in het vlees zijn, zijn we officieel nog kinderen? Officieel blijft dat ook zo, want het wacht op... Ook al een weggeslagen Romeinen 8, maar daar staat dat het wacht op de aanstelling tot zonen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Ik had ook 1 Korinthe 15 kunnen citeren. Slecht begrepen vers, 1 Korinthe 15. Vlees en bloed zullen het koninkrijk niet beërven. Met andere woorden, zolang wij in het vlees en bloed zijn, dat betekent het daar ook, hoor, daar gaat het daar over, 1 Korinthe 15. Zolang we in dit lichaam zijn, zullen we niet erven. Daarom, zegt Paulus, vertel ik u een verborgenheid. Wij zullen weliswaar niet alle ontslapen, maar we zullen wis en waarachtig allemaal veranderd worden. Want we moeten eerst onsterfelijkheid aandoen, de onvergankelijkheid aandoen, anders kunnen we niet erven. Zolang we in dit lichaam zijn, zijn we kinderen. En zolang we kinderen zijn, zijn we in opleiding. Worden we getuchtigd, gekastijd, tenminste, als de Heer ons lief heeft, staat er. Dat is weer Hebreeën 12. Dat staat dat de Heer, de Vader God, kastijdt een iedere zoon die hij aanneemt. Als de Vader zijn kinderen lief heeft, dan spaart hij de roede niet, staat er. Dat was de prediker, geloof ik, waar dat staat. Dat is altijd zo geweest tot aan de 60e jaren, toen werd het verboden van overheidswegen. En aan de overheid gunnen we dus onze erfenis. Maar, doe maar. Ja, we hadden het er toch ook. Nou goed. Maar zo staat het er wel, ja. En zo leven wij als kinderen gods hier op aarde. Dat wil zeggen, wat we doen, ja, wat het resultaat daarvan is, dat is niet zozeer het punt. Niet in de eerste plaats. Voor ons persoonlijk is het punt dat we trouw zijn aan de Heer. En het dient tot onze opvoeding in het algemeen. Daarna mag ik je misschien ook wel bij vertellen dat er heel wat dingen die wij als kinderen moesten doen, daarvan zagen wij het nut niet in. Maar nee, wat voor nut heeft het nou om bladzijden lang, dat moesten wij vroeger namelijk, bladzijden lang allerlei sommetjes te maken?
Om te leren rekenen.
Ja, maar wat voor nut had het dat je dat antwoord erbij kon zetten en al die antwoorden wist op die plaatjes.
Dat was mooi weg hoor.
Hè? Nou ja, sommigen willen, ik vond het zonde om tijd. Maar nee, ik heb er wel een boel van geleerd, want ik kan het nu. Hè? Snel rekenen en hoofdrekenen enzovoort. Ik heb geen computer bij nodig, ik kan het aardig goed. Zelfs staartdelingen kan ik nog enzovoort. Wortel trekken, moet ik even over nadenken, maar geloof het wel. Met de hand wortel trekken. We hadden vroeger ook een volkstuintje trouwens, maar goed. Maar heel wat van die dingen wist je veel. En meetkunde en zo, wat moest je daar nou mee? En, maar ook dingen als adreskunde en geschiedenis, wat moest je daar nou mee?
Nou, weet je wat
drachten liggen? Ja, maar je geeft dat in op zo'n dingetje.
Dat doe niet.
Ja, als het ding niet werkt, dan zeggen we hoor.
Op mijn navigatie staat drachten niet eens. Smallingenland, heet het hier Smallingenland? Dat staat dus dat op elkaar belachelijk al. Maar goed, maar er zijn zoveel dingen, dat weet je niet. Maar dat hoef je ook niet te weten. Het is gewoon oefening, training, ervaring opdoen. Ze verplichten je tot nadenken soms. En, ja, dat is nuttig. Maar dat kun je achteraf wel zeggen, maar vooraf wist je het niet. Dat maakte trouwens ook geen bal uit, je moest het toch doen. In onze dagen wel tenminste. Moest toch, er was geen ontkomen aan. Daarom was het ook niet zo leuk, maar vooruit maar weer. En dan te bedenken dat ik nog een grootvader had, die heeft nog een hele rekenmethode geschreven. Hij moet ergens in de familie nog rondzwerven. Zo'n stapel boeken voor de lagere school, rekenmethode, lagere school. Was voor het christelijk onderwijs. Toen werd het ineens, dat werd niet van de overheid, door de overheid gesubsidieerd of zoiets. Dan moesten ze zelf verzorgen allemaal. En mijn grootvader schreef toen zijn eigen methode. Is keurig gedrukt geworden enzovoorts. Ja.
En nu heb je het belastingformulier, kan je even, hè? Je hoeft niks te doen, even goedkeuren en je hoeft niks zelf meer uit te rekenen.
Nee?
Dat is wat voor jou, hè?
Nou, ja. Denk ook dat ik het wel uitreken. Ja. Vertrouw die lui. Voor geen meter. Daar heb ik alle reden toe. Maar dat even te zijn. Ik hoop dat u begrepen hebt waar het over gaat. Hè? De staat doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken. Opdat gij moogt onberispelijk zijn. Niet opdat er van dat werk wat terecht zou komen. Maar opdat gij, die dat werk doet, daarmee onberispelijk zou zijn. Want dat is wat van ons verwacht wordt. En wat er daarna van terecht komt. Dat is een misverstand. Het gaat niet om dat al die sommetjes een antwoord krijgen erachter. Het gaat erom dat wij leren rekenen. Hebben we die nog? Dat is het. Wij moeten leren trouw te zijn aan de Heer. De dingen te doen die Hij ons voorhoudt enzovoort. En niet vragen naar het praktisch nut daarvan. Zeker niet naar het praktisch nut naar buiten toe. Maar het gaat in de eerste plaats om de praktische uitwerking daarvan naar binnen toe in onze eigen levens. Dat is het verhaal. Paulus schrijft brieven. Ik roep maar even wat. Hè. Paulus schrijft brieven aan de Korintiërs. In ieder geval twee, want we hebben er twee. En hij heeft ze bezocht. In ieder geval één keer, maar er is sprake van nog meer keren. Er wordt in ieder geval over gesproken. Het is allemaal onduidelijk of hij nog meer brieven geschreven heeft en er nog vaker geweest is. Maar hij zegt in die brieven dat hij zich bewust is dat die Corinthiërs zijn komst helemaal niet op prijs stellen. En ook stellen ze niet op prijs dat hij hen brieven schrijft. En nog van die lange ook nog. Waarna de vraag is, maar waarom doet hij het dan? En dan zegt hij, ja, dat moet ik nou eenmaal doen. Ja, het beheer daarvan, de verantwoordelijkheid daarvan, is mij gegeven. De uitdeling is mij toevertrouwd. En ja, of ik dat nou gewillig doe of niet, ik moet het nu eenmaal doen. That's it. En of het wat uitwerkt, als ik, maar ik weet niet of ik dat zeggen mag, maar als ik die brieven lees, met name de tweede Korinthebrief, dan denk ik dat Paulus heel goed wist dat het niks uitwerkte bij de Korinthiërs. Zo komt die brief bij mij over.
Beetje beetje debri.
Nou ja, misschien dat hij gedacht heeft, misschien lopen er één of twee rond, maar al die anderen, dan we, doe maar. Dus het wordt ook een beetje, laat ik het netjes zeggen, het wordt wat langdradig, zo'n brief. Maar goed. Maar hij doet het wel. En waarom? Omdat hij daarmee trouw is aan de Heer, aan zijn bediening. En bovendien demonstreert hij dat dan ook nog aan die Korintiërs. En hij stelt zichzelf daarmee dan ook nog tot voorbeeld. En als apostel was dat trouwens ook nog een onderdeel van zijn bediening. Dus ja, hij doet dat ook. Maar of het wat uitmaakt, zullen we nog een noemen. De Heer Jezus in zijn aardse omwandeling, van hem staat, hij predikte. Zelfs hij predikte het evangelie. Nou ja, het evangelie van het koninkrijk, of hoe het maar heten mag. Maar in het licht van het Oude Testament moet hij geweten hebben, dat blijkt trouwens ook uit wat erover staat hoor, moet hij geweten hebben dat er niks van terecht zou komen. En hij kon wel prediken, net als Johannes de Doper, dat het koninkrijk der hemelen nabij was gekomen. Dat zei hij namelijk ook, hij zelf ook. Maar dat het niet zou aanbreken, dat wil zeggen, het zou niet geopenbaard worden daar en in zijn dagen. En dat verklaart ook zijn eigenaardige manier van spreken, zijn eigenaardige manier van doen. Maar hij deed het wel. En dan kun je nog verder terug, want in het Oude Testament vind je dat voorbeeld in de diverse profeten. Van sommigen staat het er ook uitdrukkelijk bij. Dat van tevoren wordt vastgesteld dat nooit iemand naar ze zou luisteren. Maar deze, ja, maar je moet het wel doen. Er zit weinig anders op, want er moet toch vastgesteld kunnen worden, ook achteraf, dat ze geen excuus hebben dat er een profeet des Heeren in hun midden geweest is. Moet wel gebeuren. En Jesaja zegt, maar ze zullen niet luisteren. Dan zegt de Heer tegen Jesaja, dat weet ik en dat is ook de bedoeling. Nou ja, met een toelichting erbij, dus ik laat het nou ook maar zo, hè. Maar hij zei, maak het hart deze volks vet en geef hun oren om niet te horen. Dus Jesaja 6, maar het zijn wel 66 hoofdstukken geworden. Doe maar. Heb je die nog? En wat doen wij in onze dagen bij prediken het evangelie? Ja, en of mensen dat horen willen, of tot geloof komen, wij hopen van wel. Maar of het gebeurt, nou ja, soms wel. Wat of wij moeten doen? Ja, wij moeten dat doen, want het is... Dat is onze bediening, daar zijn we voor geroepen. Dus in het algemeen de positie van de gemeente, de pilaar en vastigheid, de waarheid, de tempel en huis Gods. Dat zou het woord van God bewaren. En inderdaad zou dat woord dus ook spreken, enzovoorts. En bovendien geeft God aan de gemeente sommigen tot, enzovoorts. Hè, tot evangelisten, wat het maar was allemaal. Dus ja, ja, dat gebeurt wel, ja. Het resultaat is, als je dat naar menselijke maatstaven meet, dat er dan toch tot in onze dagen nog een gelovig overblijfsel is. We zijn er niet veel, maar er is nog een gelovig overblijfsel in onze dagen. Maar het loopt wel terug. De verhouding is gewijs wel erg hard, moet ik u zeggen. Maar is dat het doel? Ja, nee, niet echt eigenlijk. Nee. Niet echt. Maar het doel is wel dat wij ermee bezig zijn. Betrokken zijn in het werk van de Heer. Ons bewust zijn, de verantwoordelijkheid die we hebben. Om trouw te zijn aan het woord des levens. En dan ben ik toch ook weer terug in Filippenzen 2, vers 16. Voorhoudende het woord des levens. Voor onszelf. En uiteraard voor anderen net zo goed. En dat is het dan. Want het idee dat in onze dagen de wereld zou bekeerd moeten worden, of dat het koninkrijk van Christus op aarde gestalte zou moeten krijgen, of iets van die aard, dat is naïef. Dat is Dat is niet correct. Dat is onbijbels. Is niet zo. Dat is menselijk gedacht. En ik zou er ook niks tegen hebben, overigens. Maar, nee. Nee, maar de Bijbel leert het nou helemaal anders. Dus, doe maar. En dus doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken. Opdat gij mocht onberispelijk zijn en oprecht. Dat zijn wij daarmee dan. Daar waar wij trouw zijn aan de Heer. En dat is in het algemeen de hele strekking van de Filippense brief overigens. Geef me de gelegenheid om daar weer even op terug te grijpen. De hele Filippense brief leert ongeveer dit. Wij zijn weliswaar behouden, kinderen gods. Hebben delen aan Christus. Inderdaad zelfs aan een hemels burgerschap. Want de term die wordt hierna in het volgende hoofdstuk genoemd. Enzovoort. Maar neemt niet weg dat ondanks die hoge roeping en positie. Wij in de praktijk een nederige, namelijk dienstbare positie innemen. Zolang wij in het vlees zijn. En wij zouden dus gehoorzame kinderen zijn. Onderweg naar de zoonstelling, zoals dat dan elders heet. En dat is wat hier beschreven wordt. Opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, kinderen gods. Let op, kinderen gods, niet zonen gods. Kinderen gods. Nog steeds in een ondergeschikte positie dus. Geborenen, zou het woord letterlijk betekenen. Kinderen God zijnde, uit God geboren dus, en onstraffelijk in de praktijk, te midden van een krom en verdraaid geslacht. De hele wereld, daarvan staat, ze zijn afgeweken, tezamen, dat is Romeinen 3, tezamen zijn zij onnut geworden, de wereld als zodanig, en in de praktijk gaat het natuurlijk toch meer specifiek om de gehele mensheid. Daar, u weet wel, dat zijn die woorden uit Romeinen hoofdstuk 3. Ik noem het altijd een bloemlezing, want bloemlezing vind ik een mooi woord. Een bloemlezing. Een lezing is een verzameling en een bloemlezing is een verzameling van bloemen.
Dat is waar.
Ja. De leuke dingen eruit.
Maar zo mooie bloemen zijn het nu ook weer niet deze keer in Romeinen 3. Namelijk vanaf vers 9. Namelijk dat Joden en Grieken allen onder de zonde zijn. Dat wil zeggen beheerst worden door, want dat is onder, hè? Ondergeschikt zijn aan en dus beheerst door. Later staat er, wij zijn niet onder de wet, maar onder de genade, zo stuk 6. En hier staat, Joden en Grieken zijn onder de zonde, gaat over heerschappij. En dan staat er meteen bij, gelijk geschreven is, want in het Nieuwe Testament wordt feitelijk nooit wat nieuws geleerd. Het is altijd ontleend aan het Oude Testament. Het wordt meteen toegelicht hier en dan volgt dus de verzameling schriftplaatsen. Hoofdzakelijk uit de psalmen trouwens. Gelijk geschreven is, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Dus Joden zijn geen uitzondering, Grieken trouwens ook niet. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden. Er is niemand die goed doet. Er is ook niet tot één toe. Daar heb je dus je krom en verdraaid geslacht. En als wij dan te midden van dat kromme en verdraaide geslacht onberispelijk dan wel oprecht zijn, dan moet het dus zijn dat we wel rechtvaardig zijn, dat we verstandig zijn, dat we God zoeken, dat we niet meer zijn afgeweken, maar zijn bekeerd, om zo te zeggen. Tot de Heer, toch? En dat we niet meer onnuttig zijn, maar we zijn nuttig geworden, alsnog. Dat is dat woord uit de Korinthebrief, tweede Korinthebrief weer. Paulus zegt, alle dingen zijn mij geoorloofd. Is dat 2 Korinthe, 1 Korinthe? Ach, weet ik ook niet meer. Alle dingen zijn geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Want het gaat erom dat de dingen in onze levens op een of andere wijze nuttig zouden zijn. Wij waren onnuttig en dus ijdel, zinloos. En nu wij wedergeboren zijn, zijn we nuttig gemaakt. De vraag is voor wie, nuttig waarvoor, voor wie. En het antwoord is nuttig voor de Heer om betrokken te zijn in zijn dienst. En dan gaan we weer naar Korinthe. God heeft ons bekwaam gemaakt om, 2 Korinthe 3. God heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren te zijn. Ja, van een nieuw verbond en niet van het oude. He? Nuttig. En anders hebben we ook altijd nog Filemon. Enigszins ons tweede brief, maar niettemin alsnog nuttig geworden. Onesimus. Nuttig. De slaaf die weggelopen was, afgeweken was, maar teruggestuurd wordt. En hij is alsnog tot nut, heet dat. Ja. Nou goed. Die nuttigheid van ons wil dus zeggen dat we inderdaad trouw zijn aan de Heer en aan zijn woord. We zijn trouwens terug bij een algemeen beginsel dat in de Bijbel niet eens uitgebreid besproken wordt, zo makkelijk is hij. Het idee namelijk is dat de wereld en dus de mensheid een schepping is van God. En die kan dus maar één doel hebben in wezen, namelijk om God te dienen. Mensheid die er is tot eer van God. Vandaar deze woorden in Romeinen 3. Die stelt gewoon, ze zijn afgeweken, ze zijn onnut, er is niemand die God zoekt. En er wordt niet eens de moeite genomen om uit te leggen dat idealiter de mensheid dus inderdaad trouw zou zijn aan zijn schepper, of haar schepper, hoe je dat maar zegt, en dus God zou dienen en God zou zoeken enzovoorts. Dat is vanzelfsprekend namelijk. Maar er staat, ze zijn afgeweken. En als wij nu ineens kinderen Gods geworden zijn, dan betekent het dat we alsnog nuttig gemaakt zijn en bekwaam zijn om God te dienen. Als kinderen wordt het dan uitgelegd met in het verschiet onze aanstelling tot zonen in de toekomst. En dat met betrekking tot een nieuwe schepping en zelfs met betrekking uiteindelijk tot een nieuwe hemel en nieuwe aarde. Zie je? Maar dat u goed begrijpt dat wij als kinderen Gods nuttig zijn voor de Heer, voor God en zijn werk. En dat houdt in, niet dat het er hier meteen bij staat, maar dat moet je langzamerhand gewoon weten. Dat houdt in Gods werk, namelijk de verzameling, de roeping van zijn gemeente van de eerstgeborenen, die in de toekomst met hem zal geopenbaard worden, zal betrokken worden in de openbaring en instandhouding van zijn eeuwig koninkrijk. Maar dat doen we vandaag nog niet. Wij zijn nu nog in opleiding. En in die opleiding krijgen wij van alles te doen. En het is voor onze eigen vorming in de eerste plaats. En tegelijkertijd tot instandhouding van zijn tegenwoordige werk als zodanig natuurlijk. Namelijk de instandhouding en roeping, verzameling, opbouw van zijn gemeente collectief. En dat is het dan. Zie. En zolang wij dus het woord des levens voorhouden, vers 16 moet dringend naartoe, zijn wij onberispelijk en oprecht. En worden wij geacht als lichten te schijnen in de wereld. Zo staat het er, onder welke gij schijnt als lichten in de wereld. Nou, kun je daar natuurlijk met gemak, als je wil, een hele preek aan ophangen. Nou ben ik daar persoonlijk heel slecht in. Want ik vind altijd dat je dan terechtkomt in van die gemeenplaatsen, van die vanzelfsprekende dingen. Iedereen kan bedenken. Wat zag ik nou vanavond? Wat ik vanavond zag, was toch onder het eten? Ja, dat moet wel. Zag ik dus een juffrouw, een dame, die wijde zich aan stervensbegeleiding en rouwverwerking. Die had, was 7 jaar de predikant geweest. Er is geen vrouwelijk woord meer voor. 7 jaar de predikant geweest. Ze had 7 jaar gestudeerd voor predikant. Maar ook gestudeerd voor geestelijke verzorging. En bovendien was ze ervaringsdeskundige, want ze had haar moeder verloren. En ze van een tweeling de oudste, enzovoorts. En dan, dus ze was ervaring. En die wist nou hoe je mensen moest begeleiden, stervensbegeleiding moest doen. En rouwverwerking. En ik kan er niet goed tegen als ik dat hoor vertellen. Want dan denk ik, ja. Ja, nou heeft iemand. Nou heeft hij uitgevonden of geleerd hoe dat moet. Hoe oud is de mensheid? Er is nog nooit iemand die niet dood gegaan is. Ik bedoel, ze gaan allemaal dood. Dat is waar een mens. Dat is het normale doen en laten van de mens. Dat is niet prettig, dat is niet lollig. Maar als je dan iets moet leren, is het dit. Dat het allemaal vergankelijk is en voorbij gaat. Dan hebben we daar iemand die heeft 7 jaar gestudeerd, academische opleiding en persoonlijke ervaring opgedaan. Die komt ons nou helpen met stervensbegeleiding en rouwverwerking. Misschien zegt u nu, ja, maar het is heel dringend nodig. We zeggen, ja, maar dat is nou juist mijn probleem. Dat begrijp ik niet. Dat begrijp ik niet. Nee, ik vind het heel erg dat mensen doodgaan. Ik vind het een rotgewoonte. Dat zeg ik ook altijd. Ik vind het verschrikkelijk. Dat meen ik absoluut. Ik kan er heel slecht tegen. Ik heb een hekel aan begrafenissen enzovoort. Ik kan er niet tegen. Maar dat het gebeurt dat mensen... Ja, dat is zo. En ik probeer het te vergeten. En zeg niet dat ik het niet verwerk. Natuurlijk verwerk. Ik neem het voor lief. Ja, zo gaat dat. Ja, dus, Ja, natuurlijk. Daar moet je mee. Ja. Ja, er hoeft niemand mij mee te begeleiden. Ik heb vroeger konijnen gehad, die gingen ook allemaal dood en zo. Ik bedoel, en daar een verhaal over op te hangen van dat je nou weet hoe dat. Mensen houden toch op. Weer iemand die het wiel heeft uitgevonden of zoiets, weet je. Dat meen ik echt. Ja, ik weet dat nemen velen mij niet in dank af, maar u hoeft dat van mij ook niet over te nemen. Maar ik heb daar dan wat problemen mee. En daar, ik heb dus ook problemen met onder welke gij schijnt als licht in de wereld. Want daar kan iemand, ik niet, maar daar kan iemand anders met gemak een uur over praten of een dik boek over schrijven. Over dat wij als christenen lichten zouden zijn, want staat hier dat we lichten zouden zijn in de wereld en wat het dan allemaal betekent. En iedereen weet dat Afrika is donker. Nu niet meer, het is nu de derde wereld. Want je mag niet zeggen dat het donker is. Want dan denkt iemand weer, er komt al die mensen ook zwart zijn. Daarom is het zo donker. Dan moet je, als je fotografeert, moet je ook een diafragmaatje hoger zetten. Want dan krijg je die gezichten er niet op. Maar, hè? Ja, nou, donker. Nee, zeg maar.
Het heette vroeger wel Donker Afrika. Ja, zeker.
Het heette Donker Afrika en daar gingen wij dus licht verspreiden.
De zwarte ring van de Olympische Spelen, die ringen, zwart is Afrika.
Ja.
Maar je niet meer zeggen.
Nee, maar goed. Maar dan moesten wij lichter zijn, dus er moest zending bedreven worden. En je had ook Donker Amsterdam trouwens in mijn jeugd. Toen moest Amsterdam bekeerd worden. En natuurlijk, en er is ook niks tegen in te brengen. Er is niks tegen een boodschap die zegt dat wij het evangelie zouden prediken in een duistere wereld, onwetende wereld, een wereld die de Heer niet kent. Ja, dat is allemaal waar. Maar voor je het weet ben je bezig met vast te stellen dat wij de wereld moeten verbeteren.
Zien het licht niet.
En dat de wereld donker is en dan gaan wij er staan met de lampjes, dan kan de wereld rustig zijn gang verder gaan, want wij schijnen ze bij. Want wij zijn het licht der wereld. Staat er in de Bijbel, wij zijn het licht der wereld. Maar dit heb ik allemaal zelf bedacht dus, hè, dit verhaal zo. Nou ja, het was niet zo moeilijk, dat hebben velen voor mij ook gedaan. Dat is waarom ik er zoveel problemen mee heb. Wat voor een flauwekul, ik durf die dingen niet eens te vertellen. Natuurlijk, vanzelfsprekend, wij. Maar het punt is dat het in werkelijkheid de bedoeling is, niet dat wij de wereld een beetje bijschijnen bij wat zij aan het doen zijn, en de wereld helpen bij hun wereldse problematiek. De bedoeling is dat die lui die daar in duisternis zitten en niet weten waar ze mee bezig zijn, ergens in het licht zien en zeggen, daar gaan we op af, er is licht aan het eind van de tunnel. Of er is licht daar aan de horizon. Men zou namelijk in die duistere wereld ophouden met die werken der duisternis. En daaruit gaan en te komen in het licht om voortaan in het licht te wandelen. Bij ons namelijk. En Johannes 1. Indien wij in het licht wandelen gelijk hij licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander en met Gods Zoon, de Heer Jezus Christus, enzovoorts. En licht der wereld niet om de wereld te verlichten, maar andersom om degenen die in die wereld zijn daaruit te halen. Lichten om de mensen te lokken, als het ware. Heb je dat? Hoort Jezus nood u? Zongen de zusjes. Marie en Thea Vrij. En de volgende regel was: hoort Jezus nood u? Kom tot het licht. En zo is het maar net. Zie? En dat bedoel ik. En ik geloof dat de Bijbel dat ook bedoelt. Precies. Namelijk dat wij in het midden in die duistere wereld dan toch lichten zijn. Zodat als mensen licht zoeken, komen ze bij ons terecht. Dan weten ze waar ze wezen moeten. Ik heb heel wat mensen, ook om me heen, ook in het dagelijks leven, die zijn echt ongelovig. Maar als ze wat willen weten, ze weten waar ze terecht kunnen. Dat heb ik ze wel een keer duidelijk gemaakt. Soms is dat niet eens nodig, dat wordt ze vanzelf wel duidelijk. Maar en dan gaat dat maar om. Ze weten wat ze zijn moeten. Is voor sommigen geldt het tegenovergestelde. Dan weten ze wat ze niet zijn moeten. Want sommigen haten het licht en komen tot het licht niet omdat hun werken openbaar zouden worden. Zo is dat. Maar ze weten waar het is. En wie ze moeten wezen. Nou, daar gaat het dus allemaal om. Zie? En dat komt overeen met Matthäus 5, vers 14. Dat staat erbij in mijn Bijbel hoor. Matthäus 5, vers 14. Want daar staat: gij zijt het licht der wereld. En dat soort dingen. En gij zijt het zout der aarde. Ja, maar het wordt altijd maar, of dikwijls wordt het geïnterpreteerd alsof wij er zijn om de wereld te verbeteren enzovoorts. Maar dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat er licht is zodat men tot het licht zou komen. En wat het zout der aarde betreft, het punt is dat de wereld geen bestaansrechten heeft als wij er niet zouden zijn. Zout is namelijk, dat weet u toch, conserverend, bederverend, en geeft trouwens ook, het heet de smaakversterker, zo heet het officieel. Het geeft een beetje smaak eraan. En dat is wat wij als gelovigen in de wereld zijn. Dat betekent dat die wereld, die heeft alleen zin. Die wereld bestaat nog, maar het heeft alleen zin omdat God er een werk aan het doen is. Dat hij de heidenen bezoekt om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam enzovoorts. Anders zou die wereld niet eens kunnen en ook niet mogen bestaan trouwens, als het niet was omdat God er een werk aan doet. En dat is de betekenis van: gij zijt het zout der aarde. En het werk Gods is niet rechtstreeks aan de wereld. Maar het werk Gods is gericht op het verzamelen uit de wereld van een volk voor zijn naam. Met als volgende fase dat door dat volk wat hij nu verzamelt, zijn koninkrijk in de wereld geplant, dan wel aan de wereld geopenbaard zou worden in wat wij dan gemakshalve noemen zijn wederkomst. En dat is wat het is. En zolang zijn wij licht der wereld en zout der aarde. Kortom, wij horen niet tot die wereld, maar daar zijn schriftgedeelten genoeg die dat zeggen. En voor zover we uitgaan in de wereld, is het om degenen die in de wereld zijn op te roepen om eruit te komen. Ik meen dat ik dat vorige keer hier ook gezegd heb, op een of andere wijze. Want de gemeente is per definitie ecclesia, geroepen uit, namelijk. We keren dus zeker niet in de wereld terug om daar deel van uit te maken. Goed. Onder welke gij schijnt als licht in de wereld, voorhoudende het woord des levens. Het woord des levens is uiteraard gewoon het levende woord. Met wat klemtoon op leven. Daarom is het een zelfstandig naamwoord en niet een bijvoeglijk naamwoord. Het levende woord. Het woord dat ons leven geeft. Het woord waaruit wij zijn wedergeboren ooit. Dat zijn de woorden van Petrus. In 1 Petrus 1, een paar keer zelfs. In het begin en het eind van het hoofdstuk. Wedergeboren uit onvergankelijk zaad, namelijk het eeuwigblijvende woord van God. Het woord des levens. En dat zouden wij voorhouden, staat er. Ik weet niet waarom het zo vertaald is, maar ja, ik heb ook niet zoveel verstand van het Nederlands van 350 jaar terug. Langer inmiddels, hè. De term wordt, betekent gewoon acht geven op. Aandacht geven aan.
Houd daar aan vast, staat daar in de NBV.
Hè?
In de NBV staat houd daar aan vast.
Ja, dat, ja. Oké. Okay. Goed. Ja. Kijk, dat woord epecho vinden wij in Lucas 14, vers 7, waar staat aanmerkende, en dat is het, aanmerkende hoe zij de vooraanzittingen verkozen. U weet wel, ik kwam op een maaltijd en ze waren aanmerkende hoe ze de fariseeën de vooraanzittingen, de voorste plaats, verkozen. En toen zei de heer, als je ergens komt, dan ga je achteraan zitten. Dan kan je alleen nog maar gepromoveerd worden door de baas van het spul. Die dan zegt, kom hoger op, vriend. En dat is een eer, als hij dat tegen je zegt. Want vervelender wordt het als je zelf vooraan gaat zitten. En dat zo'n man dan komt en zegt, hey, ga een beetje erachter, want die plaatsen waren gereserveerd. Zie, dus je gaat achteraan zitten, heet dat.
Ja, heet nooit.
Nee? Oh. Nou ja. Maar er staat aanmerkende. Zij zagen namelijk dat zij de vooraanzittingen verkozen. Ze gaven er aandacht, het viel hen op. Ze gaven er aandacht aan. Enzovoort. Dat is wat het woord betekent. Daarna lees je het ook in Handelingen 3, vers 5. Hij hield de ogen op hen. Hij hield op hen. Hij hield de ogen op hen. Ergens naar kijken is het namelijk in Handelingen 3, vers 5. Dat was die kreupelen bij die poort, die schone poort, die naar de discipelen keek. Vol verwachting bleef hij uitzien. Naar Petrus en Johannes en wie het maar waren, vragend om een aalmoes. En toen zei Petrus, nou ja, ik heb niet veel, maar wat ik heb, dat geef ik u. Enzovoort, hè? Zo ging dat. En hij werd genezen. Hij hield de ogen op hen. Heel andere vertaling, maar het is hetzelfde woord. En in Handelingen 19, vers 22, is het vertaald met blijven. Bleef hij zelf een tijd in Azië. Hij bleef in Azië. Dat betekent gewoon, hij gaf aandacht aan Azië. Hij deed zijn werk in Azië. Men heeft het plat vertaald met, hij bleef in Azië. Ja, hoe moet je het vertalen? He? De man had roeping voor Azië. En hij richtte daar al zijn aandacht op. Dat is het. En de meest voor de hand liggende vind ik trouwens die van 1 Timotheus 4, vers 16. Paulus schrijft aan Timotheus, heb acht. Nou, dat is het. Heb acht op uzelven en op de leer. En die moet je natuurlijk bij elkaar optellen. Heb acht op uzelf, namelijk let erop dat je trouw blijft aan de leer. Want dat doen ze, zult geen velen behouden, enzovoorts. Eerst zorgen dat je zelf blijft waar je bent. Eerst voor jezelf zorgen. Gek, hè? Dat hoor je ook altijd. Zit je weer in zo'n vliegtuig, dan krijg je weer te horen. Als het fout gaat, dan valt zo'n zuurstofmasker uit. Ik heb het nooit gezien, maar er schijnt dan zo'n zuurstofmasker uit het plafond te komen of zo. Dan moet je eerst zelf opzitten en daarna anderen helpen eventueel. Of daarna pas je kinderen zijn dingen. Je moet eerst voor jezelf zorgen en daarna pas anderen. Dat is vaste regel in alle hulpverlening. Je moet eerst voor jezelf zorgen. Anders kun je een ander niet helpen. En dan schrijft Paulus aan Timotheus. Heb acht op uzelf. Nou, de andere keer dat het woord gebruikt wordt, is hier. En dan is het vertaald met voorhouden. Maar de betekenis kent u nu, hè? Achtgevend op het woord des levens. Aandachtgevend aan het woord des levens. Altijd gericht zijnde op de schriften. Wat zegt de Bijbel? Wat zegt de Heer? Daar houden wij ons mee bezig. En we worden vandaag de dag, nou het is altijd zo geweest natuurlijk, maar we worden altijd overspoeld met allerlei berichtgeving van allerlei kanten, met allerlei theorieën die nou weer ontwikkeld zijn geworden onder het motto interessant, maar gaat die verder. Maar, en het gaat ook altijd verder, maar het dient allemaal tot niks, hè. What's new, zeggen de Engelsen dan als ze cynisch zijn. What's new? En het antwoord is, er is helemaal geen nieuws. Nee, dat is het ook, ja. En de Bijbel zegt het ook. Trouwens, de prediker zei het al 1000 jaar voor Christus. Dat is 3000 jaar geleden. Hij zei, het is niks nieuws onder de zon. Oh, wat er is al geweest. Valt niks meer uit te vinden of wat dan ook. Het is er allemaal al. Allemaal die ervaring van de mensheid, is allemaal al geweest. Kortom, er is helemaal geen nieuws. En dus, je zou je houden bij dat woord van God. Dat is namelijk onvergankelijk. En dat is eigenlijk de oplossing voor alle problemen van de mensheid. Want de werkelijke, ik moet er wel eens bij lachen hoor. Maar de werkelijke problematiek in de mensheid is feitelijk dat als ze, dan hebben ze weer eens wat en dan gaat dat helemaal goed. En na verloop van tijd gaat het dus niet meer goed. En dan moeten ze weer wat anders. Dat heet vooruitgang. Ik las vandaag nog in de krant, in de krant, las ik vandaag nog, niet alle vooruitgang is verbetering. En ik kon niet nalaten te zeggen, hardop bij het ontbijt, ik kon niet nalaten te zeggen, nee, maar daarom heet het ook achteruitgang. Waarom heet dat vooruitgang? Omdat de klok vooruit loopt. Tijden veranderen, het heet vooruitgang. Maar het gaat niet vooruit. Blijft kringetjes draaien. Dus soms gaat het hard achteruit dus. Want het wordt. En dan begint het. En dan begint het allemaal. Ja, dan begint het allemaal weer overnieuw. Het schiet allemaal. Schiet allemaal echt niet op, hè. Kortom, wij hebben problemen. De dingen moeten duurzaam zijn. Vind ik ook zo'n verschrikkelijk woord. Een modewoord. Het moet duurzaam zijn. Het moet lang blijven. Er blijft hier niks lang. Er is hier niks duurzaam. Überhaupt niet. Alles gaat voorbij en alles wat nieuw is, wordt ooit een keer afval. Wij ook. Toch? Waar hebben we het in vredesnaam over? Ik begrijp het probleem wel, maar zij begrijpen het probleem niet. Wat men nodig heeft in het leven, in de wereld, in de mensheid, in de schepping, is iets wat blijft, waar je van op aan kunt. En er is maar één ding wat blijft, dat is dat woord van God. Tastbaar. En beter nog, God zelf, dan wel Christus, gisteren en heden tot in eeuwigheid dezelfde. Over duurzaamheid gesproken. Ja. Dat is wat blijft, en de rest is afval. Dus de enige redding is, je bij hem te melden, dan weet je wat duurzaamheid is. Dan krijg je eeuwig leven. Uit God geboren, met eeuwig leven, een eeuwige bestemming. Dat is waar het over gaat. Dit is niet een smoes, dit is concreet. En dat is wat de Bijbel ons leert. Vandaar voorhoudende, achtgevende op het woord, namelijk op het leven. Dat is de bedoeling van onze levens. En als we dat doen, zijn we inderdaad onberispelijk en oprecht en onstraffelijk te midden van een krom en verdraaid geslacht. Alleen ja, dan voel je je in de wereld niet zo erg meer thuis. Dat is dan de andere kant van de zaak. Ik vind het persoonlijk ook niet zo heel erg. Want ik moet u eerlijk zeggen dat voor zover ik het begrepen heb, iets als volwassenheid toch heus betekent dat je je eigen weg gaat, dat je weet wie je bent, dat je weet waarvoor je staat en dat je je van de rest van de wereld weinig aantrekt. Ik zei weinig. Wel iets. En je hebt er misschien ook verantwoordelijkheden te dragen. Dat is zo, maar het is niet bepalend voor je leven. En wij als christenen, voor ons als christenen, geldt dat al helemaal natuurlijk. Want wij hebben, zei de liedjeschrijver, wat oneerbiedig. Die zei, ik heb de vaste grond gevonden.
Waarin mijn
ouders leven. Dat bedoel ik. Nou, van acte. Terug naar vers 16. Voorhoudende. Dat wil zeggen, daar zijn wij mee bezig. Ik vind dat mooi. Dat heet een onvoltooid deelwoord. Dat wil zeggen, het is onvoltooid. We blijven ermee bezig. Ja, voorhoudende. Het levende woord. En dan zegt de apostel mij tot een roem. En daarmee stapt hij van de hoogte af, om zo te zeggen. En komt hij weer helemaal terug naar de basis van de uiteenzetting. En begint over zichzelf te spreken. Mij tot een roem tegen de dag van Christus, dat ik niet te vergeefs heb gelopen, nog te vergeefs gearbeid. Waarmee hij dus zegt dat de bedoeling van zijn arbeid, althans naar de Filippenzen toe, is dat die Filippenzen inderdaad zouden zijn als lichten in een duistere wereld, dan wel dat ze zouden zijn onberispelijk en oprecht, onstraffelijk te midden van een krom en verdraaid geslacht, enzovoort. En dat is dus in de praktijk, maar dit is tamelijk menselijk gesproken, het is in de praktijk tot eer van Paulus, als het deze, zijn woorden, deze uitwerking hebben. En in plaats van het woord eer staat er dan het woord roem. Maar ik geloof niet dat ik hoef uit te leggen dat dat in de praktijk hetzelfde is. Hij gebruikt het woord trouwens vaker. Niet alleen hier, maar ook aan de Korinthe. Dat zal er wel bij staan in die schriftverwijzingen eronder, naar 2 Korinthe 1 vers 14, 1 Thessalonicenzen 2 vers 19. Daar zegt hij dat de Korinthiërs zijn roem zijn, of de Thessalonicenzen. Zo van, in hen wordt gedemonstreerd dat Paulus zijn opdracht vervuld heeft. Dat hij zijn werk goed gedaan heeft, dat het wordt uitwerkt. En dat is het dan. Dus mochten die Filippenzen nou er belang bij hebben om Paulus een plezier te doen, dan zouden ze vooral zo moeten leven. Alle dingen doen zonder murmureren, tegenspreken en wat het maar was allemaal. En dat is wat de apostel hier vertelt. Mij tot roem tegen de dag van Christus. Dat wil zeggen dat het een en ander getrokken wordt naar wat dan heet de dag van Christus. Maar daar hebben we het al over gehad, meen ik. Naar aanleiding van 1 vers 10. Filippenzen 1 vers 10. Opdat gij proeft de dingen die verschillen, opdat gij oprecht zijt en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus. Het is een vers met ongeveer gelijke inhoud. Het spreekt over oprecht zijn, net als in Filippenzen 2 vers 15... oprecht zijn en zonder aanstoot te geven, hier heet het hier ook. En dan staat het tot op, of tot de dag van Christus. Want de zaak is dat in de dag van Christus, of de dag van Jezus Christus, 1 vers 6, nog verder terug, dat dan een loonontvanger zal worden door degene die trouw geweest zijn aan de Heer. Hoe zeggen ze iets? De dag van Christus betekent het oordeel van Christus. We hebben er uitgebreid over gesproken, immers. Het betekent het oordeel van Christus. En de term wordt gebracht in verband met de opname van de gemeente. En wat heet onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Wij zullen daar loon voor ontvangen. En het feit alleen al dat daar zoveel van die Filippenzen zullen zijn bij die gelegenheid is een demonstratie van dat ook Paulus zo onwaardig is en dat hij zijn werk goed gedaan heeft in elk geval. En dat is het maar, dat is wat hier gezegd wordt in 2 vers 16. En de formulering is ongetwijfeld niet zozeer omdat Paulus daar zich zozeer op verheugt, hoewel dat ongetwijfeld ook het geval is, maar het wordt hier zo geformuleerd omdat die Filippenzen zich bewust zouden zijn dat ook zij onderweg zijn naar die dag van Christus. Paulus zelf, maar de Filippenzen ook. Zo schrijft Paulus het in elk geval ook aan de Romeinen in Romeinen hoofdstuk 14. als hij het heeft over de rechterstoel van Christus. Hij zegt dat een ieder van ons voor zichzelf goden rekenschap geven zou, want wij zullen allen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En hetzelfde schrijft hij ook aan de Korintiërs, dat is 2 Korinthe 5. Daar staat ook, wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, omdat we niet de weg dragen hetgeen door het lichaam geschied is. En hier geldt hetzelfde als wat ik eerder gezegd heb, namelijk sommigen schrikken ervan, daar valt het ze tegen, en anderen zijn er blij mee, en ik reken mezelf tot de laatste categorie. Dat wil zeggen, ik ben er wel blij mee, want ik roep altijd vol overtuiging, ik moet er niet aan denken dat onze levens zo'n beoordeling niet zouden krijgen. Ik bedoel, waar leef je dan in vredesnaam voor? Dan is het allemaal van voorbijgaande aard. Dan is alles ijdelheid nog steeds. Hoewel we kinderen van God geworden zijn. En velen denken en hopen dat het zo zal zijn, hè? Ja, die hebben een kwaad geweten als je mij vraagt, maar ja, die hopen echt dat ze straks bij de Heer zijn. Er zijn er maar die hebben dat met stellige zekerheid verklaard, dat ze erop rekenen dat ze straks bij de Heer zijn. Zijn ze alles vergeten, weten ze niks meer van het leven hier. Ze zijn alle ellende kwijt. Tranen van de ogen afgewist en volkomen amnesie. Dat denk ik ook, ben je nou al dement? Of hoop je dat je het daarna, dat je het later wordt? Wie ben ik ook alweer? Wie ben ik? Ik weet het niet. Geen idee. Hoe kom ik hier? Geen idee. Moet je je voorstellen. Ben je straks bij de Heer in de hemel. Komen we elkaar tegen. En dan moeten we ons aan elkaar voorstellen. Want we weten niet wie we zijn. We zijn alles kwijt. Alles vergeten. Dat is toch idioot? Of niet? Ik denk dat het precies andersom is. Ik denk dat alles wat je hier vergeten was, weet je daar weer. Hè? Nee, of je dat nou wilt of niet. Nee. Ik heb iemand gekend wie ze namelijk niet zal noemen, omdat het mijn broer is. Die zei, ik heb een goed geweten. Het meest. Nee, hij zei, ik heb een goed geheugen. Zei. Ik heb een goed geheugen. Het meeste vergeet ik. Ja. Ook wel aardig. Toch heeft het mij wel eens verbaasd. Hoewel je dingen vergeten bent, als je er de tijd voor neemt en niet al te veel haast ermee maakt, maar wel je erop concentreert, komt er toch een boel weer boven, hoor. Ja. Ik weet nog goed dat wij plannen hadden om een tentevangelisatie te gaan doen. En toen dacht ik, hoe was het ook alweer met zo'n tent? Hoe deden we dat ook alweer? En hoe oud was hij toen? Toen was hij 60. Toen we dat overwogen. En dan was het weer. En na verloop van tijd wist ik het weer precies. En wist ik weer precies hoe we die zeilen ophingen in die tent. En wat voor haken eraan zaten. En hoe die touwen eruit zaten. En uitzagen. Alles kwam. Allemaal volstrekt weer boven. En ik heb echt een slecht geheugen. Maar als je maar de tijd ervan neemt. En een beetje concentreert. Dan duurt het even. Maar en dan. Dan komen die beelden zo weer naar boven. Ja, dat is merkwaardig. Het is toch niet weg. Dus ja. En als we straks bij deze zijn, ik geloof zeker dat we. Natuurlijk wel. Ja. Al was het maar omdat we dan geconfronteerd worden met wat de Heer allemaal in onze levens gedaan heeft. Dat weten we nou allemaal zo niet. Dus soms denk ik, dat is maar goed ook, dat we het allemaal niet weten. Maar, u zou het wel willen weten. Nou, wel. Dan zullen we weten. En weten hoe het was. En beter weten hoe het was dan we het hier ooit geweten hebben. Dat is hoe het gaat. Zie? En straks bij de Heer ontvangen wij loon voor onze trouw aan hem. Dat is die erfenis waarover gesproken wordt. En daarheen zijn we onderweg. En dat betekent dat onze levens dus niet zinloos zijn, maar integendeel zinvol. En vruchtdragend zijn voor de eeuwigheid, ook voor onszelf. En de vraag is niet hoeveel anderen we voor bij de Heer gebracht hebben, zoals dikwijls in de evangelische kring al van als er gedacht werd. Want het is soms niet aan iedereen gegeven om dat te doen. En het is ook niet iedereens roeping om dat te doen. Dat is het norm niet. Waar het over gaat is wat Christus in onze levens persoonlijk betekend heeft. En wat er door hem tot stand gebracht is in de verandering van ons denken. In de verandering van onze identiteit. Dus dat is waar het over gaat. Zie? Hetgeen door het lichaam geschied is. Ja, precies. Nou goed, daar gaat het dus over. Want daarheen zijn we onderweg naar die dag van Christus. En ik wijs er dus maar op dat die term hier niet voor het eerst staat in Filippenzen 2 vers 16, maar ook al in 1 vers 10 en 1 vers 6. Daar gaat het om, want onze dienstbaarheid aan hem, hetgeen het onderwerp is van deze brief, zou een resultaat hebben straks in onze openbaring voor zijn rechterstoel. Het heet trouwens ook een offer. Dat is in vers 17. Ik neem me altijd voor om dat niet uitgebreid te bespreken. Omdat ik denk dat het ook niet helpt. Maar ik moet het wel met nadruk vertellen. En dat is dit. Dat de apostel zegt in vers 17, ja, indien ik ook tot een drankoffer geofferd worden over de offerande en bediening van uw geloof, zo verblijd ik mij en verblijde mij met u allen. Nou ja, dit is wel een erg vergezochte beeldspraak. Als je het nou had over bloemen en bloemlezing, dit is een bloemetje. Want hij gebruikt een wat ingewikkeld beeld. Het idee is namelijk dat van een spijsoffer dat overgoten wordt met olie of met iets anders. Nee, het kan de saus over de pudding zijn. Ik roep nou wat geks misschien, maar wat het maar is. Maar, en dat laatste heet dan de drankoffer. Gaat over het spijsoffer heen. Maar het blijft voedsel. Een spijsoffer en een drankoffer. De symboliek is ontleend aan de Levitische voorschriften met betrekking tot het spijsoffer. Een bepaald type offer is dat dan. Maar de achtergrond van de hele uitspraak is dat onze toewijding aan de Heer, daar ging het toch over, dat onze toewijding aan de Heer wordt uitgebeeld in de offerdiensten, reeds onder het Oude Testament. En het idee is dat wij niet maar iets, eventueel van onszelf, offeren, maar dat wij onszelf offeren. Hebben jullie dat? Enige probleem is dat je daarbij dan toch in hoge mate af moet van het idee dat offeren hetzelfde is als slachten. Dan moet je dus vanaf. Dat is ook niet zo. Dat is een misverstand. Ik weet niet hoe dat ontstaan. Ja, ik weet wel natuurlijk hoe dat ontstaan is, maar het is een misverstand, laat ik het zo zeggen. Ik heb het hier wel eens vaker verteld, denk ik. Je zoekt het woord offer, niet dat het doorslaggevend is, maar ik zeg het wel. Je zoekt het woord offeren op in een woordenboek. In een fatsoenlijk woordenboek bedoel ik, hè. Een beetje een groot woordenboek. En dan staat erin dat offeren betekent aanbieden. Dat in de eerste plaats, het is hetzelfde als offreren. Of een offerte maken. Het is iets aanbieden. Maar je gebruikt het woord alleen als je iets aanbiedt naar boven toe, naar een meerdere. Je offreert het dus niet aan je mindere. Nou, je doet een offerte aan een klant, de klant is koning en dan is hij je meerdere. Oké, okay, dat weer gehad. Er staat in je woordenboek, nou ja, in het mijne staat het. Het is offeren bijvoorbeeld aan een koning, een machthebber of aan God. Welke God dan ook. Wat ze er niet bij verteld hebben, maar wat ik u er gratis bij vertel, is dat offeren eigenlijk hetzelfde woord is als opperen. Want een P is een F en een F is een P in de klassieke talen. Het is dezelfde letter met een klein verschil. De P is een harde en de F is een zachte. Daar gooi je een beetje lucht bij, maar het is hetzelfde. De Duitsers, die daar altijd wat moeite mee hebben, nou, die maken het liefst zo hard mogelijk de medeklinkers. Komt dat ook een hard volk is, maar... Hè? Dus die gebruiken de P. Nou ja, en de F. Dat gebruiken ze allebei. Dus het heet een opfer. Ja,
denk een peper.
Huh? Ja, pfeffer. Ja, de PF. Maar het is gewoon... P en F is gewoon dezelfde letter in het Hebreeuws. De letter P of V, wat je maar wil. Offeren is opperen. En opperen is naar boven brengen, toch?
Ja.
Opperen. Ik vroeg het nog aan een bouwvakker.
Ja.
Dit is de man die de stenen naar boven moest brengen vroeger. Dat mag nou niet meer voor de Arbo. Maar denk ik. Ik roep maar wat. Weet je, zo laat die stenen op de schouder. En dan opperen. En dan de ladder op bij de stelling enzovoort. Ja, ja, dat heet opperen. Dus een opperman, dat klonk nogal hoog. Dat was het ook trouwens. Maar... Het is min werk, laat ik het zo zeggen. Maar opperen is naar boven brengen. En offeren is heus hetzelfde woord. Dus etymologisch totaal geen verschil tussen. Het is dus naar boven toe aanbieden. Ja, dood of levend. En sommige dingen kon je wel aan God aanbieden, maar dan moest het wel eerst dood zijn. Dat is zo. Maar ja, als het gaat over een koek die gebakken wordt, moet die dood zijn, een koek? Dat is daar niet aan de orde, dus er wordt gewoon geofferd. Of een eerstelingengarf. Ik bedoel maar, offeren is niet doden. En in ons geval, dat weet u langzamerhand, want ik laat geen gelegenheid voorbij gaan... zonder erop te wijzen, in ons geval, wij zouden, u en ik, zouden Romeinen 12, weet u nog, kent u langzamerhand uit het hoofd, mag ik hopen, wij zouden onze lichamen stellen tot een levend, heilig, God welbehagelijk offer. En God welbehagelijk, dat is een verbastering is misschien niet het goede woord, maar... Toch wel, is een verbastering van goden tot een wellieflijke reuk. Goden tot een reuk die lieflijk is. Staat het hier ook bij? Nee, staat hier niet bij, maar een paar bladzijden terug wel, toch? In Efeze 5, daar gaat het over Christus die zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerande... Een slachtoffer, goden tot een welriekende reuk. Dus ongeveer hetzelfde als goden welbehagelijk offer uit Romeinen 12 vers 2, waar we zojuist waren. Kortom, of vers 1, kortom, een offer. Want het punt is dat wij als gelovigen geacht worden onze lichamen te stellen tot een offer. Tot een welriekende reuk. Zo'n offer is dat. En daar moet ik een paar dingen van zeggen. Het eerste is, en dat is ook maar algemeen dat ik het nou vertel. Het eerste is dat de Levitische offers worden in principe onderscheiden in 5 verschillende. Dat vind je terug in de eerste hoofdstukken van Leviticus. En de volgorde van laag naar hoog, want daar hou ik het maar even op. Ze staan andersom, hoor, van hoog naar laag. Maar van laag naar hoog is die van, ik weet niet meer precies, het zondoffer, het schuldoffer. En daarna krijg je het dankoffer. En daarna het spijsoffer. En daarna heet het brandoffer. Dat zijn zo de namen. brandoffer is de laatste. Dat is eigenlijk het opstijgende offer. En het idee is dat schuld- en zondoffer, die hebben van doen met hoe schuld en zonden worden weggedaan. Dat wil zeggen, ze spreken over het verleden, wat ons betreft. Ze spreken over de oude mens. Over dat er dingen zijn die opgeruimd moeten worden. Ze hebben betrekking op de oude schepping. Ze spreken eigenlijk over lijden en dood. Want zo komt men van schuld en zonde af. Daarom heet het schuld- en zondoffer. Er staat niet bij dat die opstijgende rook of walm of wat er maar is een lieflijke reuk is voor de Heer. Er staat er niet bij. Er staat ook niet dat het dat niet is, voor alle duidelijkheid, maar het staat er niet bij. Onder ons gezegd, het stinkt sowieso, dus vooruit. Huh? Ja. Maar daarna krijg je het zogeheten dankoffer. En ja, waar het over spreekt, ja, over dankzegging voordat zonde en schuld zijn weggedaan. Het is de volgende fase. Kortom, het dankoffer heeft rechtstreeks van doen met de opstanding, met wedergeboorte. En natuurlijk primair met die van Christus zelf, logischerwijs. Dat is het dankoffer. Dan begrijpen we goed, al die offers stijgen op de Heer, hoor. Ze zijn allemaal offers aan de Heer sowieso. Maar ze hebben van doen, ze beelden achtereenvolgens uit, in hun reeks beelden ze uit, het verlossingswerk als zodanige. Schuld weggedaan, zondige natuur weggedaan, opstanding uit de dood. Dan komt dankbaarheid, het stuk der dankbaarheid, een dankoffer. En die is God een welriekende reuk. Zonde en schuld heeft niks met welriekend te maken, hoor. Dat is niet welriekend. Maar dankoffer wel, omdat je dan bij opstanding bent. En al wat er verder vocht is allemaal wel riekende reuk, staat erbij. En dat over zo'n offer heeft Paulus het dus. Hè? En na het dankoffer krijg je het spijsoffer, dus überhaupt geen bloedig offer. Er komt geen bloed aan te pas, dat is de maaltijd bereid. Vegetarisch, ja. Een koek, gebakken. Of iets dat gekookt is, of wat het maar is. Het kan op allerlei manieren. Ik kan het niet helemaal volgen, want ik heb ook nooit een kookboek gelezen. Dus ik snap er helemaal niks van wat er staat. Het kan in de pan, en het kan in de schotel, en het kan in de schaal, en wat het maar was. Dus laat maar zitten. Het kan gekookt worden, het gebraden worden, wat het maar is allemaal. Maar spijsoffer. Een welriekende reuk. En dat is het beeld dat de apostel Paulus gebruikt. En daar heb je officieel nog het brandoffer. En daar zit alles eigenlijk in besloten. Dus het ultieme offer waarbij alles opstijgt tot God was ongeveer de betekenis. En als je het verder wil doortrekken in onze zaligheid. Onze schuld is weggedaan. Onze zondige natuur is weggedaan. Daarna krijg je het dankoffer. Dat staat op de opstanding uit de dood. Bij de geboorte. Dan krijg je het spijsoffer. Dat gaat om de bereiding van de maaltijd. Dat is eigenlijk het hele leven van de mens. Want de mens is zijn leven lang bezig de kost te verzamelen. Voor het eten te zorgen. Dat is het leven. Spijsoffer. En dan ons praktische dienst. En dan krijg je het brandoffer. Ja, en dat komt dan neer op wat we dan noemen de opname van de gemeente. En de rechterstoel van Christus. En het einde van het verhaal. De voltooiing van het een en ander. Maar onze levens zijn dus in eerste plaats een spijsoffer. De eigenaardige is dat die gedachte. Die is algemeen bekend ook buiten de Bijbel overigens. Vandaar het gebruik dat als men een maaltijd heeft bereid, wordt die eerst aan de goden geofferd. Die dingen kom je in de Bijbel tegen, dus je moet het toch een keer weten. En daarna, want die goden die eten er toch niet van. Die doen überhaupt niks. Afgoden. Ze stommen, ze eten niet. Nee. Dus daarna neem je het terug en eet je het zelf op. Maar je offert het eerst een afval. Dat kost je verder niks, maar het is een ritueel. En Paulus zegt, als de heidenen dat doen, dan eten ze dus eigenlijk van het altaar van de afgoden. En ze nemen het als het ware uit de hand van de afgoden terug en daar eten ze van. En Paulus zegt, wij eten ook van een altaar, maar we eten van onze dienst aan de Heer. Wij wijden onze levens aan de Heer en alles wat we daarna leven, krijgen we dus van hem terug. Daarom dankt God in alles. Hij zegt het ook letterlijk zo, maar het is een hele lange zin, die is nogal moeilijk. Uit Hebreeën 13. Wij hebben een altaar van het welk niet vermogen te eten die de tabernakel dienen. Enzovoorts. En we hebben geen altaar. En toen was er een Rooms-Katholiek die heeft uitgevonden, dan gaan we er toch geen figuur zagen. Maar dan maken we er toch een. En zetten ze dus een altaar in de kerk, want er staat, wij hebben een altaar. Maar het is overdrachtelijk. We hebben een dienst aan God. En daar eten wij van. Wij offeren namelijk onszelf. En daar leven wij uit. Dat is de basis van ons leven. En al wat wij leven, hebben wij dus van de Heer ontvangen, want we hebben het ooit aan de Heer gegeven. En daarom staat er, word geen afgodendienaar enzovoort, word geen dienstknecht van mensen, want gij zijt duur gekocht enzovoort, we zijn zijn eigendom enzovoort. En inderdaad, wij hebben ons geofferd, beschikbaar gesteld aan de Heer, dat is het. Nou, wij doen dat, de Filippenzen doen dat en Paulus doet dat ook. En hij telt die dingen bij elkaar op en hij zegt, dan word ik als een drankoffer uitgegoten over het offer, over jullie offer enzovoort. Ja, het is een beeldspraak, maar het betekent dat ze daarna gewoon één offer zijn, één geheel. En dat ze elkaar daar ontmoeten, dat ze in die zin één zijn, gewijd aan de dienst van God. Maar het is een spijsoffer, meer specifiek eigenlijk. Maar goed, de hele gedachtegang is trouwens ontleend aan dat van de Heer zelf staat dat hij zich geofferd heeft. En ik zeg het met grote stelligheid en met nadruk, maar dat is mede omdat ik niet van plan was om daar nou op in te gaan, want dan ben ik de eerste avond in ieder geval niet meer terug in Filippenzen. Maar ik zeg het toch maar gewoon, in de Bijbel vind je dat de Heer Jezus Christus in zijn opstanding, dit is de Hebreeënbrief, in zijn opstanding geworden is, gesteld is tot hoge priester, niet eerder, pas in zijn opstanding. En een hoge priester wordt geacht iets te offeren. En dat heeft hij dus ook gedaan, staat er gewoon, net zoals ik het nu zeg. En dan moet hij ook wat, deze ook wat gehad hebben om te offeren. Namelijk, hij heeft zichzelf geofferd. Let op. Na zijn opstanding. Het gaat niet over daarvoor, dus daar hoef ik ook geen woord aan te besteden. In zijn opstanding, na zijn opstanding, heeft hij wat geofferd, namelijk zichzelf. De levende, de opgewekte Christus heeft zichzelf geofferd. Hij is ook geopperd, trouwens. En hij kondigde dat ook aan Maria. Toen hij zei, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Heb je die? Hij heeft zich ter beschikking gesteld, want dat is toch wat offer is, aan zijn hemelse vader, gebruik die term dan ook maar. Nou, hij heeft gezegd, hier ben ik, o God, om uw wil te doen. Dat is Hebreeën 10. En God heeft dat offer aanvaard. En in die wil, om Gods wil te doen, in die wil zijn wij geheiligd, staat er in Hebreeën hoofdstuk 10. En wat het betekent is eenvoudigweg dit, want het is helemaal geen ingewikkeld verhaal. Wat het betekent is Christus zelf heeft zich geofferd aan God in zijn opstanding. God heeft dat offer geaccepteerd, aanvaard, en heeft gezegd, gij zijt mijn zoon, Heden heb ik u gegenereerd. Gij zijt priester in der eeuwigheid naar de orde van Melchizedek en zit aan mijn rechterhand. Psalm 2 en Psalm 10. En in die wil zijn wij geheiligd. Dat staat in vers 10 inmiddels van Hebreeën 10. In welke wil wij geheiligd zijn door de offerande des lichaams van Jezus Christus. Once and for all. Eenmaal, eens voor altijd. Want toen Christus zichzelf offerde in zijn opstanding en hemelvaart, offerde hij zijn lichaam. En de Bijbel zelf zegt ervan dat aangezien wij zijn lichaam zijn, zijn we dus in hem en met hem geofferd en dus geheiligd, want heilige is een ander woord voor offeren, hoor. In beide gevallen, het betekent toch allebei stellen in dienst van God. Want dat is wat hier staat. Dat had dus ook net zo goed kunnen staan in welke wil wij geofferd zijn. Maar het staat er eigenlijk ook, staat erachter. Door de offerande des lichaams van Jezus Christus eenmaal. En het wordt herhaald in vers 14. Want met één offer heeft hij in eeuwigheid volmaakt degene die geheiligd worden. En dat zijn wij toch? Kortom, hij offerde zichzelf, daarmee offerde hij u en mij. En daarom kan de apostel zeggen in Romeinen 12... Ik bid u door de ontferming Gods dat gij uw lichaam stelt tot levend heilig God een welbehagelijk offer. Dat wil zeggen dat wij ons aansluiten bij wat officieel gebeurd is. Wij zijn gewijd aan de dienst van God. Of we dat nou willen of niet. En wij worden opgeroepen om dat te aanvaarden. Vandaar dat wij als orthodox en traditionele evangelische christenen ons overgaven. En wij kwamen tot overgave. Niet maar tot geloof, maar wij gaven ons leven aan de Heer. Zo heet dat. En terecht. Dat is in ieder geval de bedoeling. En zo wordt het beschreven. En als je die gedachtegang kent, Dan zijn die woorden uit Filippenzen 2, vers 16 niet zo moeilijk meer, vers 17. Indien ik ook tot een drankoffer geofferd word. De apostel wordt wat specifieker in zijn benoemen van een bepaald offer. Maar hij zegt in ieder geval, word ik dan geofferd over de offerande en bediening van uw geloof. En dat betekent, dan zijn we één met elkaar, zijn we met elkaar verbonden in onze gemeenschappelijke toewijding aan één en diezelfde God en één en diezelfde Heer die wij dienen. En dus verblijd ik mij en verblijd mij met u allen. En om datzelfde verblijd gij u ook en verblijd ook uw lieden met mij. Die moet je drie keer lezen, dat weet ik. Maar je hebt 14 dagen de tijd om erin te oefenen. Nee. Want wat staat er nou? Je kunt ook denken, dit is ineens gezever, al die woorden door elkaar. Maar wat de man zegt, is dat wij inderdaad met elkaar verbonden zijn en dat wij gemeenschappelijk ons verblijden in onze gemeenschappelijke toewijding aan God. Want we zijn gezamenlijk geofferd als één offer en gesteld in de dienst van God. Dat is wat het is. En in die dienst van God, ja, daar werken wij onze zaligheid met vrezen en beven. Daar doen we alle dingen zonder murmureren en tegenspreken, want het is God die in ons werkt. En zo zijn we dan lichten in de wereld en onberispelijk en oprecht te midden van een verdraaid geslacht enzovoort. Kortom, wij zijn geheiligden. Wat stond er in 1 vers 1? Wij zijn heiligen in Christus Jezus. Want daarin is de brief ook geadresseerd. Zie? Alleen ja, wat de apostel hier doet, is dingen zeggen aan de hand van met name de oud-testamentische typologie. En dat kan moeilijk zijn, maar aan de andere kant, je leert daarmee ook de bredere betekenis van die Bijbelse symboliek kennen. En dat heeft zowel zijn nut, uiteraard. Want hoe dan ook, Wat wij vinden in deze brief is inderdaad dat wij als kinderen Gods een nederige positie innemen en dat wij het voorwerp zijn van een goed werk. Ik ben helemaal terug in 1 vers 6. Waarom ook niet? De apostel zelf gaat terug naar de basis van zijn verhaal. Dat doen wij volgende keer ook weer natuurlijk, maar ik doe het nu ook al. Hij gaat terug naar de basis van zijn verhaal. Dat was 1 vers 6. Dat God in ons een goed werk begonnen heeft. Daar is hij mee bezig. En dat zal een resultaat hebben. Zal moeten leiden tot de dag van Jezus Christus. Daarheen moet dat leiden. En in die tussentijd zijn we dienstbaar aan de Heer en aan zijn woord en het werk dat hij in ons zou doen. Kortom, wij worden en zijn geofferd en daarom per definitie gewijd aan de dienst van God. In andere termen heet het dan weer, wij zijn geworden tot priesters van het nieuwe verbond. Dat is hetzelfde, gewijd aan zijn dienst, beschikbaar voor de Heer en zijn werk. En daar zullen we hem voor danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, voor de ruimte die u ons geschapen hebt onder uw nieuwe verbond. Die ruimte waarin u ons gebracht hebt. De vrijheid waarin u ons geplaatst hebt. Een vrijheid ook die wij zouden gebruiken om alsnog de dagen die ons over zijn in het vlees u te dienen. Om acht te geven, om voor te houden uw woord. Omdat we daaruit zouden leven, ons daarop zouden oriënteren als het enige blijvende en duurzame in onze levens en feitelijk in de wereld. En we danken u dat we door het woord zijn wedergeboren tot een levende hoop en dat we ons met dat woord mogen voeden. Dat het woord ons gemoed, ons denken verandert en ons daadwerkelijk oriënteert, richt op u. Die een werk doet, een plan der eeuwen uitvoert, een werk waaraan ook wij in onze dagen deel hebben gekregen, met als gevolg dat wij zullen delen in de heerlijkheid van onze heiland, straks als eenmaal die heerlijkheid zal geopenbaard worden. Wij willen u dankzeggen dat we daarnaar mogen uitzien. En dat wij die eerst een verleden hadden, inmiddels een toekomst hebben gekregen. Een toekomst die u ons voorhoudt, een toekomst waarheen u ons brengen zou, een toekomst waarvan u ons garantie, een onderpand gegeven hebt en u hebt beloofd om dat werk dat u in ons doet te volbrengen tot op de dag van Christus. En daarom bevelen we ons bij u aan, stellen we ons aan u ter beschikking, opdat u dat werk zou voltooien. Wees u dan ons nabij, want u hebt beloofd om ons niet te begeven, ons niet te verlaten. Wees u ons dan nabij, opdat uw kracht mag worden volbracht in onze levens en in onze zwakheid. Amen.